Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Het is vrijdagmorgen, 9:50 en eigenlijk een unicum voor dit seizoen van Lo Stadio, want we zitten in een studio.
Eigenlijk.
Met z'n tweetjes, Sander die is aan het werk. Ik ben weer terug van vakantie na een maand, ja bijna een maand ertussen uit zijn geweest. En dat betekent dat we gewoon weer terug zijn en na een uurtje over Italiaans voetbal gaan praten. Veel gebeurd. Afgelopen weekend weer veel matige wedstrijden gezien eigenlijk. Vooral van de titelkandidaten. Wat is jou het meest opgevallen?
Nou goed, toch opvallend was volgens mij dat hij compleet de top 4 niet wist te winnen. Juventus zondagavond verloren van Napoli. Toch vrij opvallend misschien. Van tevoren werd Napoli slechte reeks natuurlijk achter de rug. En Juventus leek het eigenlijk wat beter te gaan draaien. Alleen het ging toch mis op bezoek in Napels. En eigenlijk net daarvoor was Roma Lazio ook al een gelijkspel. Eerder op de dag Inter die aftrapte met een 1-1 tegen Cagliari. Ja. Dus eigenlijk de complete top 4 bleef een beetje hangen. En de enige, de gelukkige vijfde eigenlijk op dat gebied was Atalanta.
Die op zaterdagavond met 0-7 wist te winnen bij Torino.
Kleine uitslag.
Zo indrukwekkend, hè. Laten we daar eventjes beginnen. Echt een grote Josip Iličić show, denk ik. Hattrick. Ja. En op een gegeven moment, volgens mij in de tweede helft, ik weet niet precies welke minuut, zijn tweede doelpunt van de avond in ieder geval, ligt de bal in ongeveer net aan over de middenlijn. Ja, middencirkel. Niemand heeft het door. Je moet hem even terugkijken op het YouTube-kanaal van de Serie A. Want de bal ligt voor een vrije trap klaar. En ze denken rustig aan, het staat zoveel over Atalanta.
Het stond op 0-3 inderdaad. Op moment, volgens mij, Torino liep gewoon naar achter. Die dacht ze gaan hem kort pasen. En Iličić denkt van kort pasen.
Die loopt er vol tegenaan. En die schiet de bal vanaf de plek over Sirigu heen. De keeper van Torino. En hij ploft zo in het hoekje. En het is zo tekenend voor zijn seizoen, hè?
We hebben het al vaker gezegd. Natuurlijk de mooiste linkervoet van de Serie A, denk ik.
Leukste speler van de Serie A misschien wel.
En goed, hij laat gewoon fantastische dingen zien. Wat we in Nederland natuurlijk hebben met Ziyech. Die gewoon iedere week... Bijvoorbeeld toen die natuurlijk in het begin van het seizoen die acties op Promes. Het is gewoon iedere week hetzelfde en iedere week dezelfde ideeën. En omdat het gewoon zo kwalitatief goed is, blijft dat goed gaan. En bij Iličić is het eigenlijk precies hetzelfde.
Zo technisch, dribbles, paasjes.
Je weet ook 9 van de 10 keer wel een beetje wat hij gaat doen. Alleen het lukt toch altijd omdat hij gewoon zo intelligent en goed is. Zo echt, echt heel bijzonder.
Is hij de man van Atalanta dit seizoen? Echt de sterspeler. Vorig jaar was dat Zapata, denk ik. Dit jaar komt misschien niemand in de buurt van de Iličić.
Robin Gosens. maar kijk, het knappe is gewoon dat Atalanta een paar van dat soort spelers heeft die op zich niet echt de allerhoogste top hebben gehaald in hun carrière. Natuurlijk, Papu Gomez is eigenlijk hetzelfde. Natuurlijk ook nog in Oekraïne gevoetbald en bij Catania. En Iličić is natuurlijk ook bij Maribor. Dat zijn natuurlijk niet de allergrootste ploegen.
Iličić is wel een hele carrière in Italië achter
absoluut.
De rug.
Ja, Palermo onder andere natuurlijk.
Fiorentina, waar die enorm teleurstelde.
Ja, goed, kijk, dat is wel gewoon heel knap. Dat ze bij Atalanta nu ook weer met de komst van Ciborra en weer een paar andere jonge spelers. Dat ze gewoon op een hele goede manier scouten blijkbaar. Ook in kleinere competities. En dat ze daar toch hele nuttige spelers uit kunnen halen.
Ciborra, de Heracles-back, die eigenlijk Gosens moet gaan opvolgen. Gosens, die in het verleden speelde bij onder andere Dordrecht en ook Heracles, die gaat een transfer maken waarschijnlijk aankomende zomer. Dit seizoen heel erg sterk, heel veel interesse in hem. En weet jij hoe ze dan met Ciborra van Heracles aankomen?
Nou goed, ik neem aan, volgens mij is die... ik weet niet precies hoe die kerel heet, die hoofdscout van Atalanta. Maar die zit volgens mij regelmatig in Nederland op de tribune. Onder andere dus was hij in het verleden voor Gosens en Droon en Hateboer. En hij had nu blijkbaar ook een paar ticketjes gekocht voor Almelo. En Ciborra is toch wel een van de meest opvallende spelers. Denk ik ook wel bij Heracles. Stond eerder ook al in de belangstelling van Cagliari, geloof ik. Nou goed, ik denk dat het een prima transfer is.
Toch een interessante kweekvijver, de Eredivisie. En ook België, waar Atalanta ook veel spelers vandaan haalt. Ik noem een Castagne, die het ook hartstikke goed doet bij Atalanta. Ondertussen is uitgegroeid tot international. Blijft toch een prachtige scouting systeem daar. Want stel Inter of Juventus of Milan haalt Ciborra, dan spreekt iedereen er waanzin van. Wat moet je daarmee?
Ja, absoluut. Maar dat vind ik nu wel het leuke ook aan Milan. Wat ze nu... Ze hebben natuurlijk met Ricardo Rodriguez naar PSV en Piontek naar Hertha, Suso naar Sevilla. Toch wel drie spelers geloosd eigenlijk. Die en heel erg zwaar op de begroting drukten qua salarissen. En natuurlijk ook niet echt gek veel meer toevoegde eigenlijk. Nou, je ziet nu die spelers die ze dan gisteren weer hebben gehaald, zijn Anthony Robinson van Wigan, een Amerikaanse linksback. Dat ze dan ook wel een beetje in die categorie van internationaal nog niet echt heel veel laten zien. Komt van een redelijk kleine club, Wigan. En dat kan ook eigenlijk alleen maar meevallen, want je kunt zo'n jongen ook niet... Je hebt er niet echt verwachtingen van, zeker niet als je naar een Milan gaat.
En halen ook nog Salemakers uit België.
Salemakers van Anderlecht. Daar ben ik zelf iets minder gecharmeerd van, maar...
Ja, kijk, het punt is, denk ik, als Milan zulke soort spelers haalt, is het ook hartstikke moeilijk. Je speelt in San Siro, je speelt bij een gigantisch grote club. En Atalanta is de afgelopen jaren dan wel beter dan Milan. Maar het heeft toch nog wel veel weg van een provinciale club. Waar je in de luwte kan uitgroeien tot basisspeler. Waar niet de hele media de hele dag op je nek zit. Wat dat betreft was de kans denk ik veel groter geweest dat zo'n Ciborra bij Milan was mislukt. Terwijl hij bij Atalanta gaat slagen straks.
En natuurlijk, maar dat is het. Kijk, bij Milan, je voelt gewoon die druk. En ook is het nu inderdaad al jaren dat Milan eigenlijk al niet meer in de buurt komt bij die titel. Of bij een goed resultaat in Europa. Die verwachtingen worden misschien wel ietsjes bijgesteld, ook door het aankoopbeleid. Maar ja, bij Atalanta heb je gewoon geen druk en alles wat... Kijk, eindig je achtste, dan is het nog steeds goed.
Tegenwoordig niet meer,
tegenwoordig zal het misschien inderdaad een klein beetje hogere ambities zijn. Maar goed, je hebt daar niet... Kijk, of je nou zo'n topseizoen als vorig seizoen word je derde. Die weten ook dat ze dat niet ieder jaar gaan doen. Dus die zijn waarschijnlijk ook gewoon straks tevreden met de vierde of vijfde.
Je hebt meer ruimte om te falen, absoluut, inderdaad. Terwijl bij Milan dit jaar weer wordt gekeken. En als je de Champions League niet haalt, en dat gaan ze waarschijnlijk niet halen, heb je een mislukt seizoen. We gaan door. Ik denk dat de Atalanta heel erg interessant is. Maar ja, om de hele week elke podcast over hen te praten is natuurlijk ook weer wat. Toch even terug naar de titelrace. Inter, Lazio en Juve wonnen allemaal niet. Wie maakte de slechtste indruk wat jou betreft?
De slechtste indruk? Misschien op basis van de frustratie die er na de hand nog uitkwam. Jeetje,
ja.
Inter.
Ja, terecht.
En goed, ja, Roma-Lazio was vooral opvallend dat eigenlijk Roma de bovenliggende partij was en eigenlijk wel het beste voetbal liet zien. En bij Napoli-Juve, waarbij Napoli natuurlijk niet echt meer een titelkandidaat is, viel Juve toch ook wel niet per se door de mand, maar Napoli was wel scherper, zeker in de afronding dan Juve. Want ik denk dat tot eigenlijk dat het eerste doelpunt van Zielinski na ongeveer een uur, had ik wel het gevoel dat het eerstvolgende doelpunt eigenlijk voor Juventus zou zijn.
Afgekeurd doelpunt nog van Ronaldo eerst.
En ja, het zat er echt wel aan te komen dat Juve zou gaan scoren. En eigenlijk eerstvolgende schot werd niet goed verwerkt door Szczesny en binnengetikt door Zielinski. En Juve vloog er eigenlijk daarna nog steeds niet vol op. Maar kreeg ook nog wel flink wat kansen. En toen op een gegeven moment 86e minuut Insigne. En toen was het wel gebeurd.
Toch een vrij pijnlijke terugkeer voor Juventus-trainer Maurizio Sarri in Napels. Ja. En dan zegt hij toch na afloop dat hij het wel erg vindt dat zijn Juventus heeft verloren. Maar dat hij de spelers van Napoli wel gunde om een keer te winnen van Juventus.
Onder de fans is dat niet heel erg goed gevallen, heb ik het idee.
Is ook wel een beetje raar, maar je kan het je voorstellen. Sarri is een
Napolitaan in
hart en nieren. Fan geweest van Napoli. Trainer geweest van Napoli. Het daar natuurlijk hartstikke goed gedaan. Een paar keer tweede geworden. Toen vertrokken naar Chelsea. En als je dan terugkomt in het São Paulo, dan moet het natuurlijk veel emoties oproepen. En dat deed het blijkbaar ook, want anders dan geef je niet zo'n interviewtje.
Het was inderdaad iets van, ja, als je dan toch moet verliezen, dan maar van Napoli.
Exact, ja.
Echt, kijk, ja, als trainer van een topclub als Juventus, waar eigenlijk totaal geen plek is voor liefde of medeleven met andere grotere ploegen, kun je dat natuurlijk niet zeggen. En bij de fans is het ook niet echt in dank afgenomen. Maar goed, ik denk als je gewoon aan het einde van de rit gewoon weer bovenaan staat en kampioen wordt.
En je hebt het vaker in Italië toch, dat spelers zich uitspreken voor wie ze zijn, voor wie ze fan waren of fan zijn. Berardi, de Sassuolo rechtsvoorst, fan van Inter. Castrovilli, de middenvelder van Fiorentina, fan van Milan. Tonali, Belotti, idem dito, allemaal Milanisti. En het gaat op een gegeven moment tegen je werken. Ja, maar nee, als je als trainer ervoor uitkomt...
Als trainer is het, zeker nu in dit geval... omdat natuurlijk Napoli en Juve elkaar ook echt totaal niet liggen... is dat wel nog even een extra dimensie, denk ik. Kijk, als Peter Bos, toen hij met zijn Feyenoord verleden bij Ajax trainer werd... en als hij toen van Feyenoord had verloren, had gezegd van... ja, maar ik gun het Feyenoord wel. Dan waren ook...
de rapen gaan geweest.
Ja, natuurlijk. Maar dat is wel een beetje waar je het mee mag vergelijken, denk ik.
Ja,
natuurlijk
exact,
sowieso Noord-Zuid, groot verschil, Napoli-Juve... vooral vanuit de Napolitaanse kant weinig liefde, zeg maar.
En zeker naar de overstap van Higuaín, weer wat olie op het vuur gegooid. En toen stond het 2-1 voor Napoli in de blessuretijd. Komt een bal voor en Higuaín, die totaal niet meer atletisch is. Dit is toen wel hartstikke sterk, maar zeker niet meer...
atletisch.
Ja, ja, toch nog een klein buikje. Hè? De rug doet het allemaal niet meer. Maar die besluit om een omhaal te proberen. En die gaat er nog bijna in.
Ik dacht
in.
Even dat hij erin zat. Toen dacht ik even van ja...
Stel je voor dat
het mooiste einde geweest van die wedstrijd, denk ik. Als het
voor jou wel, ja.
Überhaupt als Higuaín dan in die laatste seconde had gescoord, 2-2.
Met een omhaal. Ja, dat was eigenlijk het doelpunt waarmee hij bij Napoli vertrok. Ja. Toen verbrak hij het record aantal doelpunten ineens in de Serie A. En ik geloof dat ze tegen Frosinone speelden. De bal komt aan en Higuaín die probeert ook een omhaal. Of een halve omhaal op zijn minst. En die gaat er wel in.
Toen ging het nog.
En nou een paar kilootjes zwaarder. Iets meer last van zijn rug gekregen. Ja. Maar goed, ook Inter maakte een slechte indruk. Speelde 's middags met 1-1 gelijk tegen Cagliari. Opvallend, want anderhalve week daarvoor hadden de twee ploegen nog in de Coppa Italia tegen elkaar gespeeld. Toen was Inter met 4-1 veel te sterk. En nu in de Serie A lukte het toch weer niet. Waaraan ligt dat dan?
Nou goed, ik heb vorige week met Sander ook al een beetje over gehad. Want het is natuurlijk niet de eerste keer dat Inter nu gelijk speelt. Derde keer op rij zelfs.
Draait niet, hè?
Draait gewoon niet. En je mist ook gewoon een klein beetje... Ja, eigenlijk wat je het hele seizoen daar mist, die breedte van die selectie. Die is nu natuurlijk met Eriksen en Moses en Young. En, of ja, je kan ervan vinden wat je vindt.
Maar
het is
in ieder geval
wel fijn. Nee, maar ja, het is in ieder geval wel fijn dat je extra keuzes hebt. Wat meer keuzes daar. En ik denk dat ze ook een klein beetje heeft opgebroken in het verleden al. Maar ik denk dat het nu ook gewoon... Ja, deels een soort van onderschatting is. Komen toch vaak op voorsprong en geven dan uiteindelijk toch nog een doelpuntje weg. Wat eigenlijk niet echt nodig is. En goed, ja, misschien is het nu zeker omdat ze natuurlijk de week ervoor met 4-1 winnen van Cagliari. Dat ze denken van, nou, moet nu ook wel lukken. En goed, voor aan de andere kant van Cagliari is het natuurlijk ook knap om daar gewoon gelijk te spelen.
En
is natuurlijk
dan,
wel extra pijnlijk als weer de ex is.
En dan naar Ingoland die bal er precies de bal erin knalt en wel met een beetje geluk.
Ja, natuurlijk. Maar
haalt hij toch eventjes een gelijk. Maar ja, ik wil toch eventjes mijn gelijk halen. Want ik heb natuurlijk de podcast van jullie gewoon geluisterd de afgelopen weken. En daar probeerde Sander even een wit voetje te halen. Die zei, Willem die roept al het hele seizoen dat Inter hartstikke goed is. Dat Inter kampioen gaat worden. Volgens mij heb ik dat op geen enkel moment gezegd.
Misschien heb je het gezegd, maar toen zei je nog steeds met een soort slag om de arm van... We hebben natuurlijk nog wel Inter-winters.
Exact, en dat zie je nu toch weer.
En de reden daarvoor
is toch weer de minieme breedte van de selectie. En dat heb ik ook de hele tijd geroepen. En ik hoef niet meer gelijk te halen. Maar ook Conte roept het de hele tijd. Conte die roept al sinds, ik denk oktober.
Ja, vanaf de start van het seizoen.
We blijven wel winnen, maar er komt op een gegeven moment een punt waar we punten gaan verspelen omdat de breedte van de selectie niet goed genoeg is. En dat punt is gewoon aan het begin van januari gekomen, waarbij ze voordat Young kwam, voordat Moses tekende, nog 4 wedstrijden hebben gespeeld en daar allemaal in al die wedstrijden heel erg veel problemen hadden. En die lijn is gewoon doorgetrokken. Ook tegen Cagliari. Je moet natuurlijk altijd winnen thuis van Cagliari. Maar je ziet dat spelers zoals Lautaro, zoals Lukaku... sommige middenvelders, Skriniar, die ging er ziek af. Die lopen gewoon tegen Max. Nou, en dat zie je bij andere ploegen
niet. Dat leidt tot frustraties. En dat zag je dan weer in de 90's nu bij Lautaro natuurlijk.
Maar scheidsrechter zit een beetje tegen. Er wordt heel erg veel... overgezeurd vind ik bij Inter, dat de scheidsrechter het echt tegen ze heeft. Ik geloof daar niet zo in, want de scheidsrechters in Italië zijn gewoon hartstikke slecht. Maar altijd als je als Inter ziet dat ze een beetje mee kunnen gaan doen om die bovenste plek, en Juventus is de concurrent, dan krijg je altijd weer de frictie van het verleden, waarbij ze denken dat de scheidsrechters op de hand van Juventus zijn en Inter expres benadelen. Het is allemaal een complot. En dat is toch wel iets typisch Italiaans. Zie je heel Twitter weer vollopen met dingen van... Oh ja, vorige week gebeurde dit en dit keer fluiten er niet voor. Nou ja, dat zie je echt denk ik in elke wedstrijd wel.
En ik wil nog wel eventjes een lans breken voor Tommaso Berni.
daar baalt Inter hartstikke van dat hij 2 wedstrijden geschorst is. De derde keeper.
Mooi event. Derde keeper, gewoon 6 jaar staat hij onder contract bij Inter. Gewoon 0 speelminuten. Volgens mij is het al zelfs de 2e keer nu dat hij eraf wordt gestuurd in die periode.
Kijk, hij leeft wel erg mee.
Het is echt een soort cultfiguur begint dat te worden. Ik zei het gisteren, want volgens mij op Twitter was Arco van de Pantelis podcast. Die verbaasde zich daar ook over. Dat er spelers zijn die gewoon 6 jaar lang niet spelen, maar dan gewoon nog steeds onder contract staan.
Passie voor de club, hè. Het zie je bij Juventus ook.
Inderdaad, er zijn meerdere voorbeelden. Een paar mensen haalden ook natuurlijk Bogdan Lobont ooit aan bij Roma. Die heeft toen volgens mij ook 5 jaar lang niet gespeeld.
Dat hij nog bestond op
dat
een gegeven moment.
Dat hij nog bestond, ja. Die ging natuurlijk ook uiteindelijk door tot zijn 41ste geloof ik daar. En goed, ja, dan is het natuurlijk makkelijk als je niet speelt. En goed, ik denk dat bijna iedere Italiaanse club heeft wel zo'n derde of een vierde doelman ergens van eind 30. Die er gewoon in, ja, voor wat zit hij erbij? De sfeer en de ervaring
ook.
En een beetje...
Salaris. Ja. En toch de kans om 1 keer voor zijn topploeg te spelen,
ja,
denk
goed,
ik.
Ja, goed, spelen dus niet.
En bij Juventus zie je wel dat de derde keeper, Pinsolio, best wel een paar keer mocht spelen toen Juventus ook kampioen was.
Ja, goed, maar dat is het inderdaad.
Merlie dit jaar, hè? Als Inter al kampioen is.
Ja, een paar wedstrijden voor het einde. Goed, dat is inderdaad met die Pinsolio, die derde doelman van Juventus. Hele aardige vent, overigens. Maar die... volgens mij vorig seizoen was het hem zelfs dat hij de laatste 10 minuten een keer mocht spelen. Omdat hij de enige speler in de complete selectie was die nog geen minuut had gemaakt dat seizoen.
En goed haar heeft hij.
En goed haar, ja. Intussen wel dankzij Cristiano Ronaldo's haartransplantatie.
Door naar de Derby delle Capitale van zondagavond om 6 uur. Ik was aanwezig. Ik kwam terug van vakantie en dacht, laten we gelijk weer doorgaan naar Rome. Ja, waarom niet?
Geld zat.
Nou ja, het viel nog mee hoe duur het was.
Perstribune.
Als je op tijd boekt, is het goed te doen. Een paar mooie dingen mogen doen. Komt in de toekomst nog wat van terug, denk ik. Maar ik sprak daar ook eventjes met Justin Kluivert, ook voor de podcast. En dat kunnen we nu even horen.
Hoe teleurgesteld, hè, Justin?
Hoe we hebben gespeeld vandaag, wel tevreden. Maar met het resultaat, wel eigenlijk teleurgesteld. We hadden wat meer eruit kunnen halen. Maar ik ben heel tevreden hoe we vandaag dominant waren.
En wat voor emoties kwam er los bij zo'n derby?
Ja, alles. Gewoon daar van tevoren. Dan iedereen stuurt je een berichtje. En alle fans, dit is de wedstrijd van het seizoen. En ik ben gewoon tevreden op de jongens eigenlijk, ja.
En laatste vraag. Denk je dat je de Champions League gaat halen met Roma nog?
De Champions League gaat halen, daar gaan we wel voor natuurlijk. Daar strijden we voor. Daar staan we nu nog in. Dus we gaan de goede kant op. En we zullen zien waar we eindigen, maar we doen alles eraan.
Perfect. Hey, thanks, man.
Dankjewel. Hey.
Ja, Kluivert die vrij tevreden was met het optreden van Roma. Wel teleurgesteld over het gelijke spel. En dat is best wel bizar, want tenminste, ik geef hem groot gelijk, maar de veldverhoudingen waren vrij raar, toch? Dat zei je net ook al eventjes,
ja,
dat
goed,
Roma veel beter was.
Ja, dat zegt natuurlijk eigenlijk al het hele seizoen, dat de Roma misschien iets minder krijgt dan ze verdienen op basis van het spel. Hij heeft natuurlijk ook een paar echt hele slechte wedstrijden gespeeld, maar ja, toch ook een paar wedstrijden dat je toch wel ziet dat die Paolo Fonseca bij Shakhtar echt wel iets kon en dat hij ook echt wel een voetbalverstand en filosofie mee heeft gebracht naar Rome. En goed, ja, ze krijgen nu nog niet alle resultaten die ze misschien verdienen op basis van dat veldspel. Maar
ook door blessures.
Ook door blessures. En het is natuurlijk ook gewoon nog steeds, net zoals vorig seizoen, een heel jong team eigenlijk. En dat gaat nu natuurlijk niet veranderen als natuurlijk ook zo'n Florenzi natuurlijk weer vertrekt.
Ja, en als je dus links Kluivert hebt en rechts Cengiz Under. Nou, wat 2 hartstikke grote talenten zijn, maar die zijn wel zo wisselvallig dat je niet elke wedstrijd op ze kan rekenen. En dat breekt Roma dit seizoen wel op, denk ik. Waardoor ze het uiteindelijk afleggen tegen ploegen als... Nou ja, sowieso tegen ploegen als Lazio, Inter en Juve. Maar straks misschien ook ten opzichte van Atalanta. Waar het wel draait. Waar ze wel een vaste formatie kunnen hanteren. En een vaste speelwijze. Bij Roma is het toch een stuk minder zo. En daar zie je ook op het middenveld weer wisselingen. Want Amadou Diawara, die draait echt een hartstikke goed seizoen. Raakte ook weer zwaar geblesseerd. Ligt er vermoedelijk 3 maanden uit. Nou ja, dan heb je ook hartstikke veel pech, hè, als trainer
van Sanjolo natuurlijk, die het EK waarschijnlijk al mist. Dat zijn wel echt gewoon natuurlijk gigantische aderlatingen. Ja. En ja, het is voor Roma is eigenlijk heel jammer, want dit zou toch... Ik denk als iedereen fit is, kun je echt gewoon wel hoger aimen dan waar ze nu staan op een 4e plek, wat eigenlijk ook gewoon nog prima is natuurlijk. Maar ik denk in de toekomst, ik verwacht wel dat Roma... Nou, ik weet niet of het volgende seizoen al is, maar in ieder geval... het seizoen daarna echt wel mee kan spelen om de... titel misschien nog niet, maar met
plekken
top 2, 3 moet denk ik echt wel gaan lukken... als Fonseca natuurlijk ook gewoon blijft.
Heeft Monchi, de technisch directeur... die inmiddels weer naar Sevilla is teruggegaan... daar dan toch de basis voor gelegd?
Nou,
moeilijke vraag is dat wel.
Ja, het is lastig, want hij heeft natuurlijk heel veel jonge spelers ook gekocht... die er totaal niet uit de verf zijn gekomen. Ook een paar spelers die het wel gewoon goed doen.
Ante Koric, nooit meer wat van gehoord.
Ja, het is gewoon heel lastig om daar echt een... sowieso ook om dat natuurlijk aan één iemand toe te wijzen, zeg maar. Maar als je ook bijvoorbeeld interview van Ziyech natuurlijk laatst met Freek Jans in het AD, geloof ik ook dat zo'n Monchi dan probeert om Ziyech naar Roma te halen en dan op een gegeven moment niks meer van zich laat weten. En dan een jaar later, als hij bij Sevilla zit, opeens weer doodleuk zegt van, hey Hakim, heb je zin om te komen?
Ja,
dat soort dingen. Kijk, precies. Het
zou Roma spijt hebben dat ze niet voor Ziyech zijn gegaan destijds en wel voor Kluivert?
Natuurlijk.
Ja, toch? Dat kan mij niet
anders. Na de hand wel, toch? Ik denk dat iedere club daar zeker spijt van heeft als je ze allebei op de kop hebt.
Het punt is, Kluivert is natuurlijk nog wel een stuk jonger. Potentie is er. Ander soort speler.
Nou,
maar ja, goed, maar het is Ziyech.
Het is inderdaad ook maar net wie daar aan het roer staat natuurlijk. Want Fonseca is er pas sinds dit seizoen. Vorig seizoen natuurlijk, ja, wie hebben we gehad? Ranieri, Di Francesco, totaal geen...
Geen samenhang,
geen idee. En dan was Ziyech daar waarschijnlijk... Ja, ik weet niet of hij specifiek was verdronken daar... maar dan was hij ook minder uit de verf gekomen.
Maar in dit Roma had hij gigantisch goed gepast.
In dit Roma had hij prima gepast, inderdaad.
Zeker als je ziet dat Pastore eigenlijk ook altijd geblesseerd is. Niks speelt. Als je daar Ziyech had kunnen hebben... dan had hij zeker een basisplek verdiend. Had je Pellegrini een linie naar achter kunnen halen... iets meer centraal op het middenveld... en Ziyech achter de spitsen, bijvoorbeeld... En dat zie je nu bij Roma, dat ze een beetje opbreekt. Weinig creativiteit, weinig scorend vermogen. Dzeko is...
Ja, de enige, maar ja, goed, die begint maar dus ook een beetje op zijn retour te raken natuurlijk.
Dzeko is Dzeko, maar dat zie je toch dat ook hij, en hetzelfde geldt inderdaad voor Higuain, dat ze gewoon minder goed kunnen bewegen, minder bewegelijk zijn dan voorheen. En
zou goed, en als je keeper dan ook zo'n gigantische fout maakt. Of
ja, de derby van de keepersblunders. Ja. En die Pau, die heeft echt een hartstikke goed seizoen tot nu toe.
Nou, prima,
maakt hij één blunder en dat is in de derby.
Precies in de derby natuurlijk, ja, dat is pijnlijk.
Maar goed, aan de andere kant ook Strakosja, de Lazio goalie. Wat was hij aan het doen?
ja,
ja, ook hartstikke slecht. Gewoon net.
Net niet, maar net goed, zonde. Ja, het niveau van de wedstrijd viel daardoor ook een klein beetje tegen.
Exact.
Ik denk dat iedereen, zeker nu natuurlijk, gewoon Lazio een heel goed seizoen draait. En Roma ook gewoon vierde zat, daar plek 3-4. Het is natuurlijk ook best lang geleden dat die ploegen op het moment dat ze tegen elkaar speelden zo hoog stonden, denk ik. Maar goed, ik denk dat iedereen er wat meer van had verwacht dan wat uiteindelijk is uitgekomen.
Voor het eerst in tijden dat Lazio de derby inging als favoriet.
Nou,
daarvoor was eigenlijk altijd Roma... of minstens gelijkwaardig. En tegenwoordig is Lazio gewoon een stukje sterker. Zie je ook aan de spelers. Luis Alberto, Milinkovic, Correa. Correa was weer fantastisch afgelopen weekend, vond ik.
Daar ben je echt fan van, hè?
Ja, maar je ziet het. Hij is zo technisch. En stel, Lazio heeft het hartstikke moeilijk. Zoals afgelopen zondag dus ook het geval was. Dan dribbelt hij zich er altijd toch weer langs. En dan creëren ze een overtalsituatie. Ja. En dat is enorm knap. En hij heeft zich echt ontwikkeld tot, wat mij betreft, een van de top 3 spelers van Lazio. Zeker in het proces om Immobile zoveel te laten scoren, is Correa echt gigantisch belangrijk. Nog wel iets minder belangrijk dan Luis Alberto, die gigantisch boos was toen hij werd gewisseld. Hè?
Ja, goed, maar kijk, dat is
ook een trend.
Nou ja, wat je zegt, we hebben natuurlijk begin van zo'n hele Ronaldo-rel gehad. Intussen is natuurlijk die balen er een paar keer van afgehaald. Dan heb ik het alleen nog even over Juventus. Maar ja, weet je, het is ook logisch. Maar wat die trainers ook iedere keer zeggen van ja, het is juist denk ik goed dat de speler gefrustreerd is als hij eraf moet. Want dat betekent en dat hij extra gepusht wordt om het dan de volgende wedstrijd wel beter te doen. En dat hij ook misschien door heeft dat het niet volledig lekker liep.
Hij was er niet zo goed. Dus
op zich is het ook, ja, natuurlijk is dat logisch dan. En ja, ik denk dat het alleen maar een prima zaak is als dat soort spelers ook gewoon een beetje menselijk mogen zijn. En dat niet. Ja, goed, in Italië is het natuurlijk ook wel een beetje de media die overal van iedere mug een olifant maakt.
Duiken overal ontzettend erg op.
Natuurlijk, het is leuk om je dan weer eventjes te zeggen van ja, die speler was woedend. En heb je die blik gezien en heb je dit gezien, heb je dat gezien. Maar goed, ik denk dat niemand ermee geholpen is.
Aan de andere kant kan je er ook een beetje rekening mee houden. Luis Alberto was zo zichtbaar boos. En die, volgens mij trapte hij zelfs een bidon weg en echt woedend richting trainer Inzaghi. Stel, je doet dat niet en je spaart het een beetje
ja,
op.
Ja, goed, het hoeft niet, maar je moet wel, zeker in zo'n wedstrijd, weet je, het is toch wel de grootste wedstrijd van het jaar eigenlijk voor zo'n ploeg. Ja, met alle druk en dingen die daarbij komen kijken, snap ik ook wel dat je je niet in kunt houden. Maar goed, ja, ik vind ook gewoon, het hoort er gewoon een beetje bij, menselijk zijn. En goed, ja, als je gewisseld wordt, tuurlijk baal je en tuurlijk mag je dat laten zien.
En je wil er gewoon beslissend zijn.
Of het nou slim is of niet, ja.
Nee, dat is waar. Dat is waar. Toch opvallend. En Inzaghi, die was er inderdaad heel erg lichtzinnig over. Ja. Er zijn niks aan de hand. Ze mogen boos zijn. Ik heb een goede selectie en ik kan wisselen. En als ik wil wisselen, dan doe ik dat. En dat deed hij inderdaad ook. Maar dan komt Caicedo erin. Dat is toch een stukje minder goed. Maar dit is toen wel vrij sterk. Verder nog opvallende dingen in de afgelopen speelronde? Ik denk het niet, hè. Milan won weer. Nou ja, dat is op zich opvallend.
Dat is heel opvallend. Van goed, Brescia. Ja, Sander die loopt iedere, die heeft de afgelopen vier weken, geloof ik, toen we het met z'n tweeën deden, iedere keer gezegd van, nou, ik denk dat Milan gaat verliezen dit weekend. En intussen hebben ze niet meer verloren. Dus ja. Ik denk dat hij dat gewoon de rest van het seizoen blijft roepen in de hoop op een Europees ticket.
En ze kunnen voorzichtig naar boven kijken. Ze staan op gelijke hoogte met Cagliari, die een zesde plek bezet. Nou, dat moet wel lukken, denk ik.
Ja, goed, ze zijn beter dan Parma en Cagliari inderdaad, ja. Die ook op 31 punten staan. Dus ja, die zesde plek zal voor Milan zijn aan het einde van de rit. Tenzij Napoli inderdaad, ja, nog hele gekke dingen gaat, ja, doen, maar dat verwacht ik eigenlijk ook niet echt.
Maar daarboven is het wel vrij erg vastgeroest, denk ik. Want ja, Atalanta en zo geeft het allemaal,
goed,
niet,
ja,
meer
goed, ja, Juve, Inter, Lazio, Roma, Atalanta, dat lijkt me gewoon de top 5.
Ja, en waarvan er 4 voor de Champions
League
kunnen gaan.
Parma natuurlijk gewoon allebei bezig, wel aan een goed seizoen. Cagliari vooral aan het begin. Parma op zich nu ook nog wel redelijk, al zijn die wel iets wisselvalliger. Maar dat zijn toch geen ploegen die daar 38 wedstrijden blijven staan. Dat is natuurlijk ook aan de ene kant jammer, maar Milan en Napoli horen natuurlijk eigenlijk wel bij die bovenste 6-7 plekken.
Je hoort gewoon een vaste top 7 te hebben. Ja. En daar kan Fiorentina dan later misschien weer bij aansluiten. Kunnen we door naar het volgende puntje namelijk. Want Fiorentina versterkt zich hartstikke mooi op de transfermarkt. Haalde Genoa-aanvaller Christian Koua mee, die de eerste seizoen zelf eraf uitlag met een kruisbandblessure. Wel een enorm groot talent is. Ook Sofyan Amrabat staat op de nominatie om naar Florence te trekken. Is bijna rond. Gisteren waren er al berichten dat het al helemaal was afgerond. Bleek niet helemaal zo te zijn. Vandaag zijn de berichten wel echt concreet dat hij echt gaat tekenen voor Fiorentina. En daar volgend seizoen op het middenveld mag staan met Pulgar en Kasovili. Erg interessante driehoek is dat. Nou ja, Fiorentina, interessant project, hè?
Nee, goed, ze hebben Patrick Coutrone natuurlijk al teruggehaald van de Wolves. De huurvergoeding was dat, geloof ik, die ze betalen met een optie tot koop. Alfred Duncan, toch ook een uitstekende speler van Sassuolo. Gewoon fysiek vooral heel erg sterk. Die komt er nog aan. Ze hebben afgelopen zomer ze Pedro gehaald, een Braziliaanse spits. Die hebben ze gelukkig weer
teruggestuurd.
Ja. naar Brazilië, want die pakte er totaal niks van. En ook een van de leukere spelers uit de hele lage regionen van de Serie A, Igor Spalbeck. Volgens mij in de eerste seizoens, volgens mij was de eerste speelronde of de tweede speelronde, maakte hij geweldig doelpunt met volgens mij 9 scharen achter ja, elkaar.
De scharen van, hebben het nog over gehad
volgens
mij dit jaar.
Over gehad, ja, dus de scharen van Igor.
Gaat Igor naar Fiorentina dan?
Die is ook op weg naar Fiorentina. Gisteravond liep hij in Florence, is een of ander fancy hotel. En goed, dus die is inderdaad wel echt bezig aan een leuk project. En zeker als straks in de zomer natuurlijk Amrabat daar ook bij kan komen. Het opvallende is wel, het lijkt wat fysieker te worden. Want ik denk dat zowel Coutrone als een Amrabat, als een Duncan,
Dalbert, die ze ook al haalde afgelopen zomer, ook een fysieke back.
Het zijn
back.
Natuurlijk vooral spelers met heel veel longinhoud. En ook gewoon lekker veel fysieke kracht, agressie. Misschien iets ander voetbal dat die willen gaan spelen.
Maar het is wel the way to go.
Ja, maar ik denk wel. Maar het zijn best wel ambitieuze aankopen natuurlijk ook. Want het kost ook allemaal wel wat. Rocco Commisso, die nieuwe eigenaar daar, die wil natuurlijk ook wel investeren.
Doet het ook hartstikke goed.
Doet het ook goed, heeft goede banden met de supporters.
Laat zich overal zien, absoluut. In tegenstelling tot Roma-eigenaar James Palotta, wat ook een Amerikaan is, of een Italiaanse Amerikaan, ja, moet je dan eigenlijk zeggen. Hem wordt verweten dat hij er eigenlijk nooit is in Roma, nooit bij de wedstrijden van Roma aanwezig is. Bij Commisso, die nu Fiorentina een half jaar bezit, zie je hem zo vaak langskomen op de sociale media van Fiorentina. Hij is vaak in het stadion, vaak filmpjes dat hij bij de spelers is. En dat is voor, het klinkt heel gek, maar dat is voor de fans van Fiorentina heel erg belangrijk om te zien dat ze een eigenaar hebben die echt begaan is met hun club. En dat is wel mooi om te zien, denk ik. Want Fiorentina is een mooie volgersclub en heeft zeker de potentie om volgend seizoen gewoon mee te doen om die Europa League plekken en niet te scheiden tegen degradatie, ja, of aan het wegkijken in de middenmoot wat ze dit seizoen eigenlijk weer doen. Dus wat dat betreft wel echt een project om in de gaten te houden. Dus
op de transfermarkt denk ik dat Fiorentina inderdaad een van de beste Italiaanse ploeg is. Tenminste niet de beste transferwindow achter de rug
maar
heeft.
Maar snap jij dat Amrabat dan voor een Fiorentina kiest en niet voor Napoli?
Ja goed, ik weet niet of het puur en alleen aan hem heeft gelegen. Dus natuurlijk ook wel.
Verona zelf die het maximale eruit willen halen.
Ja, goed, kijk, maar dat is ook logisch. Verona heeft het nu natuurlijk ook al die Rahmani die ze hebben overgenomen. Volgens mij was van Dynamo Zagreb verkocht aan Napoli. Daar krijgen ze deze zomer 14 miljoen voor. Kumbula, ook een Albanese international. Ook een centrale verdediger, die lijkt ook nog... werd bij Inter genoemd, werd ook bij Napoli nu genoemd.
Is nog niet helemaal afgerond. Daar wordt nog steeds bij Inter genoemd.
Maar die wordt in ieder geval nog wel... zijn ze lekker mee bezig. Dus ja, Verona wil ook gewoon het onderste uit de kan halen. En tenminste, wat ik begreep bij die transfer van Napoli... is dat Napoli een korter contract aanbood... dan Amrabat in ieder geval wilde hebben. En dat ze ook nog een beetje...
Langer zelfs. Ze wilden vijf jaar aanbieden... en wilden vier jaar op een of andere manier.
En ook over natuurlijk de portretrechten... hebben we het al vaker over gehad... waarop natuurlijk ook onder andere Davy Klaassen en zo zijn afgehaakt bij Napoli. En blijkbaar is dus Fiorentina daar makkelijker in. En ja, die zijn denk ik gewoon sowieso blij... dat ze iemand van toch wel de statuur van Amrabat...
Want het draait
echt gewoon een fantastisch seizoen...
Ja.
Dat ze die binnen kunnen halen. En goed, ja, aan de andere kant... Napoli is natuurlijk ook gelijk doorgeschakeld. Hebben volgens mij alleen deze transferperiode... meer dan 60 miljoen euro uitgegeven.
En halen Petagna, de spalspits...
Ja, maar goed, die wordt nog
superbomber.
Die wordt nog even terug verhuurd aan Spal. Dus die gaat daar nog wel een paar doelpuntjes maken. Maar wat ik net zeg, ja, die Rahmani hebben ze gehaald. Dus voor komende zomer. Demme en Lobotka, twee mini-middenvelders, allebei 1,70 meter geloof ik, zijn al gehaald. Dus dat zijn natuurlijk ook eigenlijk gewoon de vervangers van die Amrabat. Al zou het natuurlijk sowieso niet deze winter kunnen komen.
En voor Fabian Ruiz, die waarschijnlijk gaat vertrekken in de komende transferperiode.
Ja, nee, maar dat is natuurlijk ook sowieso wel leuk. Napoli gaat gigantisch veranderen. Want ik denk niet dat Fabian Ruiz de enige is die zal vertrekken. Cajagon staat natuurlijk op weg naar de exit. Contract loopt af. Mertens zijn contract loopt af en niemand weet wat hij nog gaat doen.
Zaakwaarnemer van Mertens hebben we voor een paar weken in de podcast trouwens.
Dus gaan we het even vragen.
Zijn Francis.
Gaan we het even vragen.
Kunnen we Dries even naar Inter duwen natuurlijk.
Nee, precies. Ja goed, en Alan lijkt misschien nog wel te gaan vertrekken. En zo zijn er nog wel een paar andere spelers die natuurlijk ook op de Koulibaly, die al in Engeland een paar keer is genoemd.
Maar dan is het toch onvermijdelijk dat Napoli gaat afzakken op de ranglijst. Oké, dit seizoen is misschien niet een goed voorbeeld. Normaal gesproken eindigt ze altijd in het afgelopen decennium op de tweede of derde plek. Ze gaan terug naar plek 5, 6. Nou. Denk je niet?
Ja,
dat tweet ik dan en dan krijg ik altijd een discussie. En dan krijg ik heel veel Napolitaanse fans of fans van Napoli in mijn mentions. En die zeggen al heel, heel bizar dat je dat weer zegt. Maar het is onoverkomelijk, denk ik. Als je kijkt naar die andere selecties, je zegt net Roma groeit, Lazio groeit, Inter en Juve groeien allebei. Die kunnen heel veel investeren. Napoli investeert ook, maar in een ander segment spelers toch, denk ik.
Nou, op zich dat niet eens. Maar je kunt gewoon niet ontkennen dat bij Napoli gewoon de druk is er ook natuurlijk. Net zoals wel minder dan bij Milan en in Inter en Juve. Maar die druk is er wel. Maar je ziet ook gewoon een klein beetje die chaos. Als er iets misgaat, dan gaat het wel gewoon gelijk goed mis. En dat is natuurlijk wel het probleem met Napoli. Ja. Want dat eigenlijk de afgelopen jaren ging er ook wel eens iets mis. Of dingen die iets minder gingen met De Laurentiis. Die natuurlijk ook niet de meest stabiele club-eigenaar is qua persoonlijkheid, zeg maar. En dit seizoen is natuurlijk allemaal ontploft. Waar je eigenlijk had gehoopt dat Ancelotti gewoon natuurlijk de lijn van vorig seizoen door zou trekken. En eigenlijk titelfavoriet, nou misschien wel nummer 1 zou zijn.
Nou, wel naar Juve, denk ik.
Maar goed, omdat je daar natuurlijk wel die continuïteit had met een Ancelotti die gewoon door kon bouwen op het project. En als dan nu, terwijl er eigenlijk nog niet eens superveel aan de hand was aan het begin van het seizoen, zeker niet. Als dan zo alles escaleert en De Laurentiis boos, Ancelotti boos, Ancelotti weg,
spelers
Gattuso
boos.
Erbij, spelers boos, spelers boetes geven. Weet je, dat zulke soort dingen gebeuren bij de topclubs, gebeurt dat alleen bij Napoli, denk ik. Als het op zo'n gigantische manier uit de hand loopt.
En bij Inter wel. Vorig jaar.
Ja, natuurlijk, maar daar gebeuren ook wel dingen. Maar je hebt bij Inter meer het gevoel dat het onder controle is.
Ja, ook daar zijn ook sportief directeuren tegenwoordig die zulke soort dingetjes kunnen.
Ja, natuurlijk, maar bij Napoli heb je altijd het gevoel dat het een soort olievlek is. Als op het één ding misgaat en iemand steekt het aan, dan is gelijk de hele zee
staat. Totale misère. Echt, het is daar dit jaar zo slecht en zo bizar. En dan is een hartstikke welkome prestatie dat ze toch in de halve finale van de Coppa Italia staan. En straks in de Champions League toch door zijn en mogen aantreden tegen Barcelona. Ja. Waar ik wel verwacht dat ze daar kansloos tegen onderuit gaan.
Ja, goed, kijk. Het is gewoon zonde, want je had eigenlijk verwacht dat Napoli gewoon toch weer mee ging strijden om die plekken bovenin.
En hoe leuk was het geweest als je met z'n vieren om de titel kon strijden?
Het voetbal is natuurlijk ook niet echt heel erg slecht, want ik denk ook onder Gattuso zijn er echt wel een paar goede wedstrijden gespeeld. Nu tegen Juventus was misschien
wel
een van de mindere misschien zelfs.
Het begin van Gattuso was wel echt bijzonder mager en bijzonder slecht. En dan is het sentiment toch een beetje gekeerd, omdat ze de halve finale van de Coppa Italia hebben gehaald door Lazio te verslaan en door Juventus een keer te verslaan en daar te winnen. Maar ik denk niet dat ze er vooruit zijn mee, op vooruit zijn gegaan met,
nee, dat niet
met
per
de komst
se.
Van Gattuso in plaats van Ancelotti.
Nee, ik denk, volgens mij zijn de onderliggende cijfers ook wel redelijk hetzelfde. Maar natuurlijk ook dit seizoen nog redelijk vaak paal en lat geraakt. Weet je, dus het zit ook niet altijd mee. Een paar stomme rode kaarten. Ja.
Doelpunt in extra tijd tegen. Ja.
Ze hebben natuurlijk ook wel pech, maar dat het inderdaad niet het Napoli is wat we de afgelopen jaren een beetje hebben leren kennen. Dat is vrij duidelijk.
Nee, maar de verwachtingen wat betreft Napoli mogen voor de komende seizoenen dus wel iets worden getemperd wat ons betreft. Ik denk dat je dan moet rekenen op misschien een vierde plek en niet op het landstitel.
Nou, de mensen zullen weer volstromen.
Ja, nee, maar wij zeggen toch gewoon wat wij vinden en dan kunnen mensen er niet mee eens zijn. Ik bedoel, dit is toch een beetje om onze mening neer te leggen. verder nog op de transfermarkt belangrijke zaken. Cyril Dessers.
Cyril Dessers naar Spal misschien. Ja. Het zou leuk zijn.
Zou je het doen als je hem was?
Als ik Cyril Dessers was?
Ik niet.
Nee, ik denk op dit moment niet. Kijk, hij is topscorer van de Eredivisie. Speelt bij Heracles. Je weet dat je gewoon lekker je doelpunten gaat maken. Je verstaat iedereen.
Spal staat laatste.
Spal staat er in dat laatste. En de kans dat hij degraderen is eigenlijk 99% ja. Misschien. Dus dan zit je... Mag je sowieso eigenlijk deze zomer weer een transfer maken. Dus dan...
Of je mag volgend jaar naar Trapani.
Ja, nou goed, kijk, ik snap wel dat een Spal bij hem uitkomt. Ook gewoon Spal, net als Napoli en een paar andere ploegen. De scout natuurlijk ook vrij, tenminste in de wat lagere competities.
Spal gaat Petagna kwijtraken aankomende zomer. Ja. Zou met Dessers anticiperen op zijn vertrek. En dan kan Dessers een halfjaartje acclimatiseren. Het punt is dat je dan acclimatiseert voor de Serie B. En dat zou ik als ik hem was niet doen.
Nee.
Dat is toch een vrij gevaarlijke stap, denk ik.
Ja, goed, ja, verder andere transfers. Het is transfer deadline J vandaag. Dus we hebben natuurlijk...
Nog 12 uur.
En ja, de angst is natuurlijk een beetje dat we nu dingen gaan roepen... en dat het inderdaad vanavond compleet anders is. Maar goed, ik denk ook natuurlijk dat Inter het goed heeft gedaan met Eriksen sowieso natuurlijk.
Ja,
in de gigantische,
zo blij mee.
Bijna Cristiano Ronaldo-achtige proporties qua transfer, denk ik. Gewoon echt een Europese topspeler.
Het signaal dat Inter weer meedoet. Ja. Ik bedoel, het was ondenkbaar geweest als Inter het 4 jaar geleden had geprobeerd... dat een speler als Eriksen naar Inter zou trekken.
Ja. Goed, en dit jaar lukt het vaak genoeg die voorpagina's gezien met Modric en Messi zelfs, geloof ik, in een Inter-shirt gefotoshopt.
Het leek een beetje op de Modric.
Ja, het leek daar een beetje op.
Het duurde, maar hier had je echt goed vertrouwen in dat ging lukken. En dan maakt hij afgelopen woensdag, was het zijn debuut... komt hij er in de 65e minuut in en het hele stadion schreeuwt voor Eriksen. En dan zie je toch wat voor grote speler er is binnengehaald.
Nou, ik vond het wel mooi, want het was inderdaad bekerwedstrijd tegen Fiorentina, uiteindelijk 2-1 gewonnen. Eriksen staat op, trekt zijn truitje uit en gaat even in gesprek tegen met Conte. En het hele stadion staat op en klapt. En precies op dat moment komt Cáceres de 1-1 binnen.
Ja, maar ja, daarna letterlijk 2-1.
En
ja.
Hij wordt er 4 minuten later ingezet. En volgens mij het eerste keer dat iemand van Inter de bal raakt, is
Barella.
Het schot van Barella.
Ik dacht dat Eriksen was. Ik zat te kijken en dacht, oh, dat is de eerste balkontact van Eriksen schiet hem gelijk in. Dat was mooi geweest. Maar, ja. Maar de vraag bij Inter en Eriksen is wel hoe hij gaat worden ingepast. Ja, wat denk je?
We hebben natuurlijk tegen Fiorentina gezien dat het niet echt werkte met Alexis. Die natuurlijk eigenlijk, 60, 70 minuten daar op 10 speelde.
Ook Duits, dat 60, 70 als op het veld staat.
Nee, maar goed, dat zou natuurlijk wel een beetje de strategie zijn. Natuurlijk Lautaro, Lukaku gewoon voorin en dan Eriksen daar net achter.
En daarachter Brozovic en Sensi of Barella.
Ja, en dan inderdaad op die buiten, op de vleugels heb je nu dan Young en aan de andere kant eventueel Moses. Ja.
Ik moet eerlijk zeggen dat Young enorm valt.
Heeft goed op zich. Kijk, het zijn gewoon, gespeeld. Ik denk ook dat Conte, die weet natuurlijk ook wel wat voor spelers hij daarmee binnenhaalt. En wat voor spelers hij wil hebben. Natuurlijk met Candreva heeft hij natuurlijk ook bij de Italiaanse ploeg gewerkt. Ging eigenlijk ook heel erg goed toen. En het is toch opvallend dat soort wingbacks, die natuurlijk niet de meest spannende spelers zijn doorgaans. Ook niet de meest technisch begaafd. Maar gewoon als je heel veel kunt rennen en een oké voorzet hebt, dan pas je denk ik goed in het systeem van Conte.
En anders heb je daar Biraghi staan. Ja. En Biraghi is echt hartstikke matig. En met Jong komt er toch een naam binnen. En het is natuurlijk hartstikke belachelijk dat zo'n oude speler van United naar Inter gaat. En dat Inter daarvoor gaat. Maar ze kunnen niet anders. Het is niet zo dat de sky de limit is op financieel gebied. En als je dan bij zo'n speler aankomt en hij doet het prima. Het is alles voor de korte termijn.
En het kost natuurlijk
ook
weinig. Ik hoef goed, hij is 35 jaar.
Anderhalf jaar onder contract kan dat echt nog wel aan. En bij Inter wil men vol voor de Scudetto gaan dit jaar. Voor de landstitel. En daar heb je spelers als Moses en Jong voor nodig. En dat transferbeleid hoef ik echt niet te verdedigen. Want het is natuurlijk... super. Het is alles op de korte termijn. Op een gegeven moment ga je er echt hinder van ondervinden, denk ik. Maar als ze daarmee de landstitel op binnen kunnen hengelen, nou ja, why not? Nou,
waarom niet?
Toch? Perke no.
En verder, transfermarkt nog dingen die... goed, Suso, Piontek, Rodriguez is dat die weg zijn. Dat is Piontek, gewoon goede zaken, denk ik, voor Milan.
Piontek afgelopen jaar als verlosser binnengehaald bij Milan. Aan het begin deed dit vrij aardig en nu toch vrij geruisloos weer weg. En dat door de komst van Zlatan Ibrahimovic.
Ja, moest je nagaan. Knap. Ja, goed, het is gewoon echt heel knap wat hij voor elkaar krijgt. Ik zag ook al een statistiek ergens voorbij komen dat Milan 6 keer gewonnen in 17 wedstrijden, geloof ik. En sinds zijn komst 5 keer in 6 wedstrijden. Hij brengt toch iets extra's in.
Het heeft er toch mee te maken met dat hij erin staat. Want hij is niet meer de Zlatan van voorheen. Dat wisten ze natuurlijk al voor zijn komst. Maar hij kan fungeren als kapstok. En dat is heel erg belangrijk voor het Milan. Ze zijn inderdaad geswitcht van een 4-3 naar een 4-4-2. Waarbij Zlatan als targetman fungeert en daaromheen vaak Leao opereert. Of Rebic is meer linkshalf, denk ik. Het speelde afgelopen dinsdag in de beker eventjes in de spits. Maar Zlatan doet dat zo goed. Iets wat Piontek niet kon en ook iets wat Leao zelf in de spits ook niet kon verzorgen. Nou ja, dan is het absoluut opvallend dat Milan in de beker 2-1 achter staat tegen Torino. Zlatan komt erin en opeens gaat het lopen. En maken ze toch nog in de extra tijd de 2-2. Halen verlenging eruit en ze winnen met 4-2. Doelpunt van Zlatan weer de 4-2. Als we dan toch even naar de Coppa Italia kijken. Leuke halve finales.
Nou goed, we hebben 2 weken geleden volgens mij een gigantisch pleidooi gehouden dat het moet veranderen.
Ja, maar dat wel. Ja,
maar kijk, het levert inderdaad deze manier van loten.
Maar het is niet romantisch, maar wel leuke wedstrijden.
Maar deze manier die levert inderdaad wel gewoon goede wedstrijden op. Dus we hebben lekker Milan-Juve Juve 2 keer. Half februari, begin maart. En Inter-Napoli.
Wat denk je?
Dus dat is, ja...
Juve heeft een walk in the park.
Ik denk gewoon Juve tegen Inter.
Dat is toch een heerlijke finale.
Duel om de prijs.
In dat Rome op neutraal terrein.
Ja, dat is een
oorlog. Dat
zijn
ook natuurlijk wat die praten.
Dat is 13 mei 2020 straks. De competitie loopt ongeveer rond hetzelfde moment een beetje af.
Volgens mij loopt de competitie op 18 mei af.
Dus het is inderdaad echt een soort...
Of 17 mei.
Met een beetje geluk wint Inter 2 keer. Met een beetje geluk wint Juventus 2 keer. Dus dat zijn natuurlijk wel de mooie weken straks.
Ik vrees een beetje het ergste dat het toch 2 keer, 2 keer Juventus wordt. Helaas.
Laten we voor jou positief blijven.
Ja, precies. Laten we niet te pessimistisch erin staan.
Nog even volgende week
Ik zijn toch al 40 minuutjes bezig. Toch nog even voorbeschouwen op het aankomende weekend. Weinig wedstrijden om echt naar uit te kijken, denk ik. Als we er één moeten uitpikken, is het wel Juventus-Fiorentina van 12:30 op zondagmiddag. Ook een mooie rivaliteit, vooral vanuit Florence. Als de twee ploegen in Florence tegen elkaar strijden, is het altijd een enorm goede sfeer. In Turijn is het toch iets anders, hè? Juventus heeft het veel te druk om zich druk te maken over Fiorentina.
Ja, nee, goed. Kijk, die sentimenten zijn natuurlijk altijd wat anders. En dat zie je denk ik in ieder land wel. De topclub heeft vaak maar 1, hooguit 2 echte rivalen, zo gezegd. En alle kleine clubs die hebben er meestal een stuk meer. En zeker als ze inderdaad richting zo'n topclub gaan. Juve wordt denk ik door iedere club die niet Juve is gehaat. En iedere wedstrijd tegen Juve is volgens mij voor alle andere clubs een soort van wedstrijd van het jaar. En bij Fiorentina is het natuurlijk ook logisch. Met het verleden hebben we natuurlijk met Renate Verhoofd dat vorig seizoen over gehad.
Dit was vorig jaar het kampioensduel volgens mij van Juventus.
Ja, die kon toen in de thuiswedstrijd toen kampioen worden. Nou, dat ze lieten liggen
tegen
een
Spal.
Andere ploeg. Was dat Spal?
Ik dacht tegen Spal. Toen was Spal opeens met Paloski, dacht ik, die scoorde. Zou ik het eventjes zeggen?
We zijn er nou toch. Ja, goed, maar kijk, dat is dus inderdaad sowieso wel een van de... Ik denk wel de leukste wedstrijd van van die speelronde.
Maar 2-1 voor Spal, inderdaad. Op 13 april.
Uitstekend.
Ja, nee, ja, even op de fact-check nu maken. Voor de rest weinig echt interessante duels. Lazio heeft het makkelijk tegen Spal. Nog zonder de Girondessers waarschijnlijk. Udinese tegen Inter is wel interessant. Want dan kan Inter gewoon weer punten gaan laten liggen. Is toch altijd redelijk lastig op bezoek bij Udinese. Een paar Nederlanders daar. Marvin Zegelaars terug op het oude nest.
Ja, kun je bijna zeggen.
Toch weer verschoven van Watford naar Udinese door de eigenaar. Een wedstrijd waar Juriaan van Wessem naar uitkijkt is op maandagavond. Sampdoria-Napoli.
Ik vond het trouwens wel lekker, die maandagavondwedstrijd.
Ja,
dus het weekend is klaar, maandag werken. En dan denk ik van, nou, wat ga ik vanavond doen? Dan heb je toch nog een Serie-A-wedstrijd.
En een leuke wedstrijd. Het is geen Cagliari-Verona of iets dergelijks. Het is gewoon Sampdoria-Napoli. Sampdoria iets in de revival-stand, denk ik. Iets meer punten aan het pakken. Niet per se heel veel, maar ik denk niet dat ze gaan degraderen. Napoli, Ja, het eigenlijk geldt hetzelfde, maar dan iets hoger op de ranglijst. Doen het de laatste weken dus iets beter. Wel even kijken, denk ik. Even lekker op maandagavond aanzetten.
Nee, maar goed, dat is wat ik net zeg. Ja, maandagavondwedstrijd is gewoon leuk om nog even, om even mee te pakken.
Een toetje.
Zie je
ze ook nog eens spelen.
Nee, goed, ik verwacht wel dat Napoli daar uiteindelijk zal gaan winnen. En hebben ze toch weer 2 wedstrijden op rij gewonnen. Dat is ook wel een tijdje geleden.
Op naar de Europa League.
Ja, nee, maar goed, ik denk op zich dat het zal inderdaad die 6e plek, staat nu Cagliari nog. Maar ja, Milan en Napoli gaan daar gewoon met z'n tweeën, denk ik, voor strijden. Die top 5 komen ze niet meer bij in de buurt, want het gat is nu al 7 punten minimaal.
Verona staat er trouwens ook nog tussen.
Verona staat er tussen, maar goed, straks, dat is natuurlijk ook nog wel een leuke wedstrijd. Zondagmiddag, 3:00, Milan-Verona.
Amrabat in San Siro.
Misschien niet de meest aansprekende wedstrijd, maar toch 2 ploegen die dicht bij elkaar staan op de ranglijst. En dat als Milan daar wint, dan is het gat ook wel geslagen van, wij gaan hier echt wel meedoen om die 6e plek.
6 punten duel.
Nee, maar op zich, ja. het is misschien gek om te zeggen, omdat het geen directe logische kraker is, zeg maar, als je zegt Milan-Verona. Maar het komt daar natuurlijk wel een beetje op neer. En uiteindelijk, ja, wat we zeggen, als Juve of Inter natuurlijk gewoon die beker gaat winnen. Wat natuurlijk vrij aannemelijk is, dat een van die ploegen of Napoli.
Dan gaat plek 7 ook Europa
in. Dan gaat plek 7 natuurlijk ook. Dus dan zal inderdaad Milan en Napoli als die 6e en 7e nog kunnen worden aan het einde van de rit.
En Verona in Europa moet je als Italië niet willen, denk ik. Dat is, dan sla je een modderfiguur wat supporters betreft. En waarschijnlijk ook wat spelers betreft, aangezien alle basisklanten van Verona nagenoeg gaan vertrekken.
Ja goed, je speelt daar sowieso voor rondes. Dus wat dat betreft, of ze er doorheen zouden komen, dat
ga
weet
je uit
niet.
Tegen MSK Žilina of iets dergelijks.
Ja, moet je goed, niet maar willen. Je gunt het ook niemand dat die mensen naar de Bentegodi moeten in dat gigantische lelijke stadion gaan.
Ik mag er volgende week weer heen, als het goed is. Ja, dat is nog niet helemaal zeker.
Maar goed, jij dan ik.
Nou, tegen Juventus, dus dan mag ik Cristiano Ronaldo in actie zien. Column van Jur als afsluiter, zoals gezegd, over Sampdoria Napoli. Vergeet ook niet de andere podcasts van FC Afrikken te luisteren. Ik noem de Pantelits podcast, PCV podcast, redactiepodcast, die deze week allemaal positief werden beoordeeld. Of allemaal
gerecenseerd,
zoals je dat in Manners. Ik wist het ook niet zo goed. En wij zijn er volgende week weer. Even kijken of dat weer vanuit de studio is of niet. We gaan het in ieder geval vaker proberen om weer Amsterdam op te nemen. En daar met z'n allen te zitten gasten uit te nodigen. Stel, je hebt een suggestie voor een gast. Stuur het even naar ons op Instagram of op Twitter. Alle aanraders of alle tips zijn welkom. We hebben zelf een aantal mensen gepland. Zoals gezegd, de zaakwaarnemer van Dries Mertens is de meest in het oog springende naam. Stijn Francis. En,
hij moet wel veel shirtjes...
Even appen.
Gesigneerd.
Precies. En dan kunnen we jullie hier op hangen in de studio van FC Afkikken. Wij zijn er volgende week weer. En geniet nog eventjes van de column van Juriaan van Wessem.
Tot de volgende.
Maandag staat Sampdoria Napoli op het programma. Dat is hoe dan ook altijd weer een bijzondere wedstrijd. Omdat beide mediterrane clubs elkaar opvolgden als landskampioenen. Natuurlijk denk ik met genoegen terug aan de wereldgoal van Fabio Quagliarella van het afgelopen seizoen. Een vliegende hakbal waarmee Sampdoria op een onvermoede 3-0 zegen kwam tegen Napoli. Sampdoria-Napoli was eind jaren 80 een echte kraker. In januari 1988 troffen beide clubs elkaar aan het einde van de eerste seizoenshelft. Sampdoria was derde en Napoli al winterkampioen. Het Hollandse Milan stond tussen deze twee clubs in. Marassi was voor de helft afgebroken, een naargeestige bouwput en de capaciteit gehalveerd. Sampdoria wilde niet uitwijken omdat er eigenlijk geen geschikt stadion in de buurt was. Men kon uitwijken naar Monaco, naar La Spezia of Alessandria. En dan bleef de club liever op het eigen vertrouwde veld spelen. De kraker werd, om tegemoet te komen aan de vraag van het publiek, wel rechtstreeks uitgezonden in Liguria door Rai Tre. Dat was echt uniek in die tijd. Er volgde een zeldzame slag op het modderveld. Want het regende een paar dagen achter elkaar in Genua. Aanvallen smoorden in plassen. De wedstrijd leek op een 0-0 uit te draaien. Totdat 3 minuten voor tijd Diego Maradona vanaf de rand van het strafschopgebied ging toveren met de door het water veel te zwaar geworden bal. Hij stond voor Vierkewot en wipte de bal 2 keer op en maakte toen een halve omhaal om vervolgens vallend in een plas de bal zo hard te raken dat hij in het doel verdween. Napoli won met 1-0 en eigenlijk was iedereen met stomheid geslagen. Maradona dook van vreugde de modder in en verliet enkele minuten later met klodderstand op zijn gezicht triomfantelijk het veld. Een seizoen later was Sampdoria-Napoli de finale van de Coppa Italia. De tweede wedstrijd nadat Napoli in eigen huis al met 1-0 had gewonnen. Sampdoria was vanwege de verbouwing van het stadion nu wel uitgeweken naar Cremona, de geboortestad van Luca Vialli. Het werd op 28 juni 1989 een onvergetelijke avond. Misschien wel de mooiste uitvoering van het meisje. Sampdoria won met 4-0 met doelpunten van Vialli, Cerezo, Vierkovot en Mancini. Het was de derde Coppa Italia voor Sampdoria in 5 jaar. En een jaar later zou de club de Europa Cup voor bekerwinnaars winnen. Op 24 maart 1991 werd ook een bijzondere Sampdoria-Napoli gespeeld. Namelijk de laatste wedstrijd van Maradona in het shirt van Napoli. De Argentijn, die een week ervoor een fatale dopingtest had ondergaan, maar daar nog niet van op de hoogte was, scoorde zelfs, maar Sampdoria won met 4-1. Het was de dag dat de poorten naar een historische Scudetto werden geopend, omdat Inter tegelijkertijd een derby van Milan verloor. Opeens had Sampdoria een voorsprong van 3 punten die het niet meer zou verspelen. Daar zal ik allemaal aan denken, wanneer op maandag beide ploegen het veld van Marassi zullen betreden.